Je luistert naar I Love My Back, de podcast. Elke eerste maandag van de maand posten we een nieuwe aflevering.
Wij zijn Jana en Julia van stichting I Love My Back. We hebben beide scoliose, dat is een aandoening aan de ruggengraat, waarbij er bochten en een verdraaiing zijn ontstaan. Dat geeft je leven een andere wending, waardoor we veel met onze rug bezig zijn.
Bij stichting I Love My Back vinden we het belangrijk om elkaar een steuntje in de rug te geven. Meer mensen met scoliose te leren kennen en ontmoeten. Uiteindelijk willen we meer liefde voor de rug verspreiden.
Yes, en je kan ons ook volgen op onze social media, zoals Instagram of Facebook. En ook meer informatie vinden op onze website www.ilovemyback.nl. In aflevering 34 hadden we kinderorthopeed Dirk Schander te gast. En die vertelde ons over de voorbereiding voor een scolioseoperatie. En in deze aflevering hebben we Juliette te gast en zij is ongeveer een half jaar geleden, dat gaat soms meer over vertellen, geopereerd door Dirk Schander en deelt dus haar ervaring vandaag met ons. Dus Juliette, misschien kan je even kort voorstellen wie je bent en hoe oud je bent.
Ja, hallo, ik ben Juliette. Heel leuk dat ik op de podcast mag komen trouwens. En ik ben 7 maanden, om precies te zijn, geleden geopereerd door, ja, inderdaad, Dr. Schander. En dus ik wil daar wat meer over delen. En ik ben 21 jaar nu, dus ik ben wel wat ouder voor, denk ik, de gemiddelde scoliose patiënt.
Ja, voor de operatie, maar ik denk dat dat verschillende leeftijden wel gebeurt. Want inderdaad, hoe is bij jou dan die scoliose ontdekt en zijn jullie tot de beslissing voor een operatie gekomen?
Ja, dat is eigenlijk 2 keer trouwens gebeurd. De eerste keer was toen ik 14 was, maar toen was er eigenlijk niet heel veel meegedaan, omdat het niet echt heel dringend was op dat moment. En er was een ander gezondheidsprobleem, was toen eigenlijk wat belangrijker. En toen ik 18 was, toen was ik weer in het ziekenhuis. En toen op een gegeven moment deden ze bij mij een lichamelijk onderzoek, gewoon een soort van algemene check. En toen op een gegeven moment wilden ze mijn longen luisteren. Dus toen deden ze mijn shirt een beetje omhoog en toen wilden ze naar mijn rug kijken. En toen zei ze, ja, je rug is helemaal niet zo recht. Volgens mij heb je een scoliose en ook best wel een heftige. Wist je dat wel? En toen zei ik, nee, ja, dat wist ik helemaal niet. En dus op een gegeven moment heeft ze mij dus doorverwezen naar de huisarts. En dus toen ben ik via de huisarts weer doorverwezen naar de Sint Maartenskliniek. En toen is eigenlijk de bal een beetje gaan rollen. En ik weet nog in het begin, in de eerste afspraak, toen wist ik eigenlijk helemaal niet zo goed wat scoliose was. En toen hadden we het echt al, had de orthopeed het al over, want toen was mijn bocht al 50 graden. Toen zei hij al over de operatie en over schroeven en over een heel traject. En eigenlijk had ik nog niet eens een idee wat scoliose was, dus dat vond ik heel heftig. Maar ik moest eerst eigenlijk een beetje aansterken voordat ik geopereerd zou kunnen worden. Dus ik ben uiteindelijk weer naar een andere arts doorgeweest, naar Dirk Schander dan. En die heeft mij dus uiteindelijk nu behandeld en geopereerd ook.
Want hoe lang zat er dan eigenlijk tussen dat je erachter kwam en de behandeling?
Dus toen er echt wat mee werd gedaan, was ik 18. En uiteindelijk ben ik geopereerd toen ik 20 was.
Oh ja. Toen ben je dus geopereerd door Dirk Schander. Daar hebben we ook de podcast mee opgenomen. En heb je die podcast ook geluisterd?
Ja, die heb ik zeker beluisterd. En ja, het is wel echt een hele fijne podcast. Doet me ook heel erg denken aan mijn eigen gesprekken met hem. En het is wel echt van waarde, ja.
En het kwam ook wel overeen met jouw ervaring.
Ja.
Dus je zei inderdaad, de eerste keer vond je het best wel heftig om te horen van, je moet misschien geopereerd worden.
Ja.
Heb je daar zelf nog twijfels over gehad of ging je vragen stellen? Weet je nog hoe dat ging voor jou?
Nou, ik weet nog dat ik er in het begin echt helemaal niet voor open stond. Toen wilde ik absoluut niet geopereerd worden. Ik dacht echt, ik ga dit zo lang mogelijk uitstellen als dat kan. En op een gegeven moment was mijn bocht dus van 50 naar 60 graden verergerd. En toen op een gegeven moment zei dokter Schander wel van, ja, je moet nu wel echt geopereerd worden. En dat vond ik wel heel lastig. Want ik dacht, ja, daar ben ik helemaal niet klaar voor eigenlijk. Maar ik heb ook wel wat langer de tijd mogen hebben om ja of nee te zeggen. En op een gegeven moment zei hij, dat was wel echt een aanbeveling om dit te doen. Omdat ik anders wel echt pijn zou hebben. En daar had hij ook wel gelijk in. Het was op een gegeven moment echt heel veel pijn. Alleen ja, je groeit er toch wat meer in. Dus op een gegeven moment zeg je ja. En dan sta je op die wachttijd. En dan ga je zelf wat meer onderzoek doen. Dus je bereidt je wel mentaal ook voor op zo'n operatie. Al lijkt het in het begin heel moeilijk om ja te zeggen. Uiteindelijk ga je er wel gewoon met een, ja, een open mindset uiteindelijk wel in. Dus ja, en je wordt ook heel goed voorbereid. Dus het is allemaal niet zo heel eng als dat het uiteindelijk in het begin leek.
Ja. Want hoe is dat voor jou geweest? Of hoe heb je uiteindelijk die goede voorbereiding voor jezelf gefixt? Of hoe deed je dat?
Nou, ik hou wel echt heel erg van heel veel informatie verzamelen. Dus ik heb heel veel toch ervaringen ook gelezen op Instagram. Ook heel veel in Engels. En ja, alles, elke artikel wat er bestond, heb ik volgens mij wel gelezen. En ook heel veel filmpjes heb ik bekeken van hoe zo'n operatie nou te werk ging. Alleen, ja, op een gegeven moment kan je niet indekken op alles. Dus het is ook wel belangrijk om toch ook dingen los te laten. Dus dat heb ik ook wel echt geleerd. Om te denken van, nou, ik laat het gewoon over me heen komen. Maar toch zoveel mogelijk weten van hoe het te werk gaat. En hoe het voor anderen zou, ja, hoe het voor anderen is geweest. Dat is ook wel heel belangrijk. Maar het is toch wel, ja, je moet toch echt wel de balans, denk ik, vinden. Je moet het toch een stukje los kunnen laten. En je moet ook wel goed voorbereid erin gaan.
Ja. En hielpen de gesprekken dan met de orthopeed ook ter voorbereiding?
Ja, het is wel beperkt. Het is wel 15 minuten maar. En je kan wel vragen hebben voorbereid, maar toch, ja, al had ik 10 vragen en heb ik die gevraagd en hij heeft die beantwoord, dan had ik na dat gesprek toch ook weer 10 andere vragen die dan in me opkwamen. Dus het is, ja, het is wel een beetje een soort van cirkel waar je terechtkomt. Ja, je kan nooit alles 100% weten. Maar ja, het is wel heel erg geholpen. Het is wel een waardevolle kennis natuurlijk. Bijvoorbeeld dat als je inderdaad je borstwervel opereert, dat dan minder effect heeft. Maar het is ook wel belangrijk om je eigen onderzoek natuurlijk te doen, ja.
En had je naast de gesprekken met de arts ook nog andere gesprekken met iemand in het ziekenhuis? Die wel wat langere tijd had misschien?
Nee, ik weet wel dat er een verpleegkundig specialist is. En dat zij ook wel heel veel kennis erover heeft. Dus je kan daar volgens mij ook wel met haar een afspraak maken. Maar dat heb ik volgens mij niet heel erg gedaan. Nee.
Nee, het was niet automatisch als je ook met haar een afspraak gelijk kreeg.
Nee, nee. Ja, soms zit ze er wel voor mij bij. Dan heb je gezamenlijk spreken met je arts en met de verpleegkundig specialist. Ik weet niet hoe vaak dat is eigenlijk. Nee. Maar je kan altijd vragen, hè, of je nog een gesprek wilt. Of bij iemand anders.
Ja, dat was mijn vraag. Van, had je dan wel zeg maar het gevoel dat je alles kon vragen wat je wilde vragen?
Ja, je kan natuurlijk alles vragen. Maar het is, je zal altijd wel wat vragen ook zelf toch moeten opzoeken, denk ik. En die kan je ook gewoon vinden op het internet, denk ik, het antwoord. Ja.
Ja.
En had jij dan ook mensen om je heen waarmee je het ook besprak? Met je ouders of bepaalde familieleden of vrienden of zo?
Nou, ik weet nog, in het begin vond ik het heel lastig om daarover te praten dat ik scoliose had. Alleen op een gegeven moment deed ik het een keertje. En toen kreeg ik echt van bijna iedereen. Leek het wel alsof iemand kende met scoliose. Dan had ik met mijn conciërge had ik het erover. En dan zei hij, ik heb een nichtje met scoliose. En mijn moeder heeft scoliose. En ik had een klasgenootje dan, die heeft dan kyphose. En iemand die gebroken wervels had. Dus ik heb wel echt veel mensen gehad om over te praten. Ja, hoe het was om rugproblemen te hebben. Dus daar grappen we ook wel een beetje over. Ja.
En je hebt dan, kijk op het internet wat je zegt. Er is heel veel informatie, maar soms zie je misschien door de bomen ook het bos niet. Dus wat is dan goede informatie? En je hebt natuurlijk nu ook die podcast geluisterd, ook met Dirk Schrander. Zo van, stel dat iemand anders geopereerd moet worden, zou je dan zeggen, luister die podcast ook, dat wel waardevolle informatie is voor iemand?
Ja, het is wel een goede toevoeging, maar het is zeker niet een vervanging op het uiteindelijke gesprek.
Nee.
Maar het is wel heel fijn om, ik denk, voor je zo'n gesprek ingaat, zou ik die podcast beluisteren, omdat het wel heel waardevol is. En het bespreekt ook een beetje de algemene informatie, dus dan kan je wat meer diepgaandere vragen stellen toch wel.
Ja, want inderdaad, je hebt uiteindelijk veel onderzoek gedaan, dus je weet nu best wel veel. Maar als je dan geluisterd hebt en hoe dan dingen werden uitgelegd, zou dat begrijpbaar zijn als je niet al dat onderzoek al had gedaan, zeg maar, denk je? Dus qua termen en zo die werden gebruikt?
Ja, het is wel, bijvoorbeeld de lendenwervels en zo, dat moet je natuurlijk wel weten wat het is, maar
Ja.
Ja, ik weet, want voor een dokter is het natuurlijk ook heel moeilijk in te schatten hoeveel iemand al weet. Hè? Want iemand heeft bijvoorbeeld de eerste keer dat ik er was, nou weet ik helemaal niks. Alleen toen de laatste keer dat ik er was, nou had ik het halve internet volgens mij wel afgestruind om informatie te vinden. Dus het is heel moeilijk, denk ik, als dokter om nou te weten hoeveel iemand weet. Dus misschien moet je dat ook wel zeggen van, nou ja, ik weet helemaal niks. Je moet wel echt duidelijk maken hoeveel je weet, denk ik.
Ja,
je kan een dokter daar heel goed op inspelen. Ja, hij kan niet je gedachten lezen natuurlijk, of hoeveel jij weet.
Nee, dat vind ik echt een super goede tip. Want soms dan kan je misschien ook al in zo'n gesprek zitten. En dat je dan denkt, oh, dit weet ik niet, maar dit had ik moeten weten. En dat je het dan toch niet vraagt. Maar dan kan je beter gewoon wel zeggen van, oh, sorry, dit snap ik nog niet. Kan je het toch even uitleggen.
Ja, inderdaad. Dat ben ik helemaal mee eens.
Nee, dat vind ik echt super goed dat je dat zo aangeeft, zeg maar. Ja, en eigenlijk in de podcast hebben we het daarin ook inderdaad over die voorbereiding voor een scoliose operatie. Dus dan zijn we ook al benieuwd even naar wat meer van jouw ervaring.
Mm-hmm, ja.
Dus hebben we het nu over gehad. Nou, je hebt je best wel goed voorbereid en dan op een gegeven moment is het wel loslaten. Maar misschien kan je wat meer vertellen over, nou ja, die dag dat je erin ging en ook hoe je eruit kwam. En ja.
Nou, ik dacht, ik ga me helemaal niet zenuwachtig maken de week van tevoren. Ik ga het echt gewoon ik ga gewoon heel rustig die operatie in. Maar ik moet zeggen, de dag zelf was ik wel heel zenuwachtig. Hoor. Was ik helemaal aan het trillen en zo van mijn zenuwen. Alleen, dus dan word je op een gegeven moment naar naar de verkoeverkamer, heet dat volgens mij. Dan word je dan opgewacht. En dan gaan ze je huid een beetje ruw maken om dan die plakkers op een gegeven moment van die zenuwbewaking op te doen. En ze gaan je reflex testen. En, maar die mensen die maken natuurlijk dagelijks mee dat iemand hartstikke zenuwachtig een operatie ingaat. Dus ze zijn wel heel goed in je rustig krijgen en op je gemak te laten voelen. Maar ja, een operatie dat is gewoon, en dat blijft denk ik gewoon een hele rare ervaring als je daarin gaat. Want je komt binnen in die operatiekamer en dan, dan er zijn heel veel mensen om je heen en die doen allemaal gewoon eigenlijk hun ding. En op een gegeven moment komt dan de anesthesioloog en dan wordt het helemaal zwart voor je ogen. En dan word je wakker en dan is er opeens in je lichaam helemaal gesleuteld. En ik was ook heel benieuwd eigenlijk van tevoren hoe dat dan zou voelen. Of ik dan helemaal niks meer zou kunnen doen. Maar ik was toch wel een beetje verbaasd dat er toch nog wel wat bewegelijkheid in zat. Dat was niet een soort van hele stijve hark geworden of zoiets.
Maar toen je weer wakker werd, voelde het toen gewoon alsof je gewoon even had geslapen? Of hoe voelde dat toen?
Ja, nou, ze zeggen dus in de operatiekamer, zeggen ze van, nou, tijd voor blackout. En jij denkt, een blackout. Maar het is echt een blackout. Op een gegeven moment wordt het zwart voor je ogen. En dan word je wakker en je kijkt opeens naar de muur. Het is heel raar. Maar het voelt best wel mee. Je krijgt helemaal niks mee. Dus.
Nee, echt dat je een stuk tijd mist, zeg maar.
Ja, je mist echt een stuk tijd. Je krijgt helemaal niks meer mee. En ik moet wel zeggen, als je wakker wordt, dan word je ook wel meteen in een warm bad. Want er zijn allemaal mensen die heel lief met je bezig zijn. En morfine, dat is ook echt topspul. Ik voelde me geweldig. Dus dat viel allemaal best wel mee eigenlijk, de operatiedag zelf.
Ja, en dan ga je natuurlijk het herstel in.
Ja, dat vond ik wel lastig. Het ziekenhuis zelf, dat viel eigenlijk best wel mee, want je bent helemaal onder de pijnverdoving eigenlijk. Dus en je krijgt ook helemaal niets voor mee. Ik heb echt zoveel geslapen in het ziekenhuis. En, maar dat je echt naar huis moet gaan, nou, dan wordt het wel pittig, denk ik. Ja. Want dan ben je opeens helemaal op jezelf aangesteld. Want in het ziekenhuis zijn er echt mensen die je bloeddruk meten en die je kijken of je pijnstilling wel goed werkt en die echt met de pijnstilling zelf komen en zeggen van, nou, je moet nu dit innemen, nu moet je dit innemen. En als je thuis bent, dan moet je opeens naar je eigen lichaam luisteren en wat je eigen lichaam wil. En dan moet je dus op tijden wat voor jou fijn is, pijnstilling innemen en dan kijken of je het wel nodig hebt of niet. En ja, ik weet niet of heel veel mensen het hebben, maar ik wil denk ik wel heel snel en alles heel veel. Dus ik wil heel snel van die pijnstilling af. En ik merkte toch al snel dat ik tegen grenzen van mijn lichaam aanliep. En dat mijn lichaam ook echt wel terugvloot. Van, nou, je moet toch wel pijnstilling innemen. En dus ik vond het wel heel moeilijk om een stapje terug te doen in wat ik wilde eigenlijk. En dat ik dan toch moet toegeven aan mijn eigen lichaam. Wat mijn lichaam op dat moment nodig had, ja.
En staat je nog bij hoeveel dagen of weken of maanden dat ongeveer was voor jou?
Nou, ik wilde heel graag weer snel naar school. Alleen op een gegeven moment krijg je dan oxycodon. En ja, dat is toch wel wat heftige pijnstilling, denk ik. Je krijgt heel veel gaat langs je heen. Maar ik raakte ook wel echt wat overprikkeld. Dus ik dacht, voordat ik naar school wil gaan, wil ik wel echt van die oxycodon af. Want anders dan kan ik dat gewoon niet meer echt aan. Naar school gaan, want ik vond het allemaal wel... Ja, mijn omgeving was gewoon heel heftig met het oxycodon. Als ik dat in had genomen. Dus daar wilde ik wel heel graag van af. Maar het was toch wel, ik had toch wel meer pijn dan dat ik zou wilde hebben. Dus ja, uiteindelijk moest ik wel wat langer wachten met school. Dus uiteindelijk ben ik na 3 weken, denk ik, toch naar school gegaan.
Ja, en dat is dan dat je dan nog naar school gaat. Maar dan neem ik aan dat je niet meteen een hele dag gaat.
Nee, echt niet. Dat wil je ook echt niet op het moment, hoor. Want het is best wel pijnlijk om lang te zitten. Dat moet je ook rustig opbouwen. En je bent ook heel erg alert op je omgeving. Je bent heel erg gefocust van, oh, wat gaat iemand anders doen? En gaat iedereen niet tegen me aanbotsen? En je bent sowieso, je moet heel scherp zijn. En ik zou me gewoon niet kunnen voorstellen dat iemand 8 uur op een dag heel scherp in zijn omgeving zou kunnen zijn. Dus ik zou wel echt rustig aan beginnen. En ook vooral luisteren naar je lijf, ja. Ook al is dat niet leuk, want ik vond het echt verschrikkelijk dat ik zo ver werd teruggefloten door mijn eigen lichaam. Maar ja, je moet toch wel ook echt telkens een stapje terug doen. En de ene dag gaat het heel goed, dan heb je helemaal geen pijn. En de andere dag heb je wat meer pijn. Dus ja, het is wel heftig, ja.
Ja, ja, want dan, hoeveel weken had je dan weer een controle?
Volgens mij is het normaal gesproken na 6 en ik had hem zelf na 8. Alleen dan heb je eigenlijk het erge wel voorbij. Dus eigenlijk het erge wel gedaan. Dan kun je gewoon weer lekker lopen. Maar de eerste 6 weken, die zijn denk ik het moeilijkst. En vooral de eerste week thuis, dat vond ik wel heel heftig. Maar na die 6 weken, dan gaat het wel echt in een stijgende lijn weer omhoog.
Ja, dus dan voel je steeds wel iets meer, wat vaker naar school. En wat meer, voelde je wat meer bewegingsvrijheid weer, zeg maar, in je lichaam.
Want in het begin, dan maakte je een hele kleine beweging en deden al die spieren in je rug gewoon zoveel pijn. En dan was je echt een beetje zo'n stijve hark. En op een gegeven moment wordt het dan wat meer losser en je krijgt wat minder pijn. Dus dan is het wel heel fijn. Ja, je voelt je echt steeds wat prettiger in je lichaam. In het begin merkte ik ook heel erg dat ik iets voelde in mijn rug. Ik voelde echt zo'n constructie in mijn rug. En ja, toen dacht ik, nee, dat moet ik niet voor altijd zo gaan voelen. Maar je gaat er steeds meer in. Het wordt steeds meer normaler, je rug. Dat je rechter staat. In het begin is het ook heel raar dat je recht staat. Maar dat went allemaal wel.
Want was jij ook na je operatie een stuk gegroeid?
Ja, maar helemaal niet zoveel. Ik dacht echt, nu word ik lekker 5 centimeter langer. Maar het was volgens mij echt maar 1 of 2 centimeter. Dus dat was wel een beetje jammer. Maar
Dat kan het ook wel voelen als veel verschil.
Ja, je voelt je wel echt beter. Want in het begin had ik heel veel pijn, weet ik nog wel. En nu is het helemaal, heb ik helemaal geen pijn meer eigenlijk. En het voelt wel echt wel dat ik rechter sta.
Ja. Ja, het is wel fijn voor jou inderdaad dat het zo gewerkt heeft. Maar ik denk dat het wel soms goed is om te beseffen dat het niet per se operatie altijd de oplossing voor pijn is.
Nee.
Dat het altijd goed is om dat te bespreken ook met je orthopeed. Want volgens mij kunnen ze niet altijd die belofte geven, zeg maar.
Nee, maar ze doen sowieso niet echt beloftes die ze niet kunnen waarmaken, denk ik. Maar als ik erop terugkijk, dan denk ik, ja, als ik ook ging wandelen, ik had echt zo'n waggelende wandel. Dus ik liep echt een beetje alsof ik dronken was. Ik kon helemaal niet in een rechte lijn lopen. En toen ik geopereerd was en ik ging een beetje weer wandelen, dan merkte ik echt dat ik opeens in een rechte lijn kon lopen. Dat vond ik zo verwonderlijk. Dus ik vind het wel echt heel fijn.
Ja, nee, fijn dat het voor jou zo heeft uitgepakt, zeg maar. En precies.
Operatie is zeker niet soort van de oplossing voor je pijn. Maar als dit een soort van de laatste... Nee, het was wel een beetje het laatste wat ik kon doen, volgens mij. Want voor mij hielp fysiotherapie bijvoorbeeld niet meer. Want ik ben gewoon wel een beetje volwassen, hè.
Mm-hmm.
Volwassen voor dat, volgens mij. Dus voor mij heeft het wel heel erg geholpen. Maar dat kon voor iedereen anders zijn, natuurlijk, ja.
Ja, nee, het is altijd goed als iedereen zelf zijn eigen keuzes daarin maakt en goed voorbereidt en vragen stelt.
Ja,
Dat is gewoon natuurlijk het belangrijkste. Je moet zelf achter jouw keus staan. Of dat dan een operatie ja of nee is. Maar zorg vooral dat je gewoon, als je dan een keus maakt, dat het zorgt dat het gebaseerd is op gewoon veel informatie. Zodat je in ieder geval daarin gewoon goed voor jezelf voelt. En ik denk dat je gewoon altijd met scoliose, of je dan inderdaad wel voor een operatie kiest of niet, dat het gewoon een belangrijk onderdeel is van je leven. Dus hoe ga je er dan in investeren? Stel dat je niet een operatie doet, dat je je scoliose en je lichaam meer leert kennen. Maar ook zelfs met operatie is het ook belangrijk om te bewegen en je lichaam op deze nieuwe manier weer te leren kennen, toch?
Ja, in het begin, als je ook wakker wordt, dan lijkt het ook echt alsof je helemaal scheef ligt voor je hoofd. Want je hoofd helemaal, je hersenen zijn helemaal gewend, dat je dus scheef staat. En dat hebben ze dus als recht geïnterpreteerd. Mm-hmm. Dus in het begin heb je ook, dan lig je recht, gewoon recht in bed, maar dan voelt het voor je hersenen denken, oh, we zijn helemaal een soort van scheef aan het liggen en je moet recht gaan liggen. Dus dat is inderdaad ook als je net geopereerd bent met scoliose. Dan zullen heel veel mensen ook beamen dat ze scheef liggen voor hun gevoel.
Ja, nee, je hersenen moeten daaraan wennen. Dat is, zeg maar, ik ben dan zelf dus niet geopereerd. Maar in de yoga voor scoliose is dat precies waar we aan werken altijd. Omdat dan als ik aanpassingen maak voor mensen, dan zeg ik, nu zie je er rechter uit en ben je meer in balans. Maar voor jou voelt het scheef.
Ja, dat is ook heel raar.
Ja, precies. Maar dat is inderdaad, je hersenen zijn die scoliose gewend qua waar het is in de ruimte. En dan weet ik ook, als ik mijn aanpassingen maak, dan ben ik rechter en meer in balans en voel ik mezelf wel stabieler, maar ik voel me ook scheef, zeg maar.
Ja.
Dat is dan inderdaad, bij een operatie, dan wendt je lichaam er natuurlijk ook wat meer aan. En merk je daarin dat naast dat lopen wat dan veranderd is, zijn er bepaalde andere dingen die nog anders zijn? Of andere dingen die misschien juist wat beperkter voelen? Of...
Ja, ik weet ook nog wel dat ik heel duizelig was bijvoorbeeld als ik lang liep. En ik had ook echt heel veel pijn. Ook met lopen vooral, dat ik echt soms een pijnscheute. Of een soort van verdoofd gevoel op een gegeven moment kreeg ik dan. En ik vond het ook, ja, op een gegeven moment vond ik het ook niet meer zo leuk uitzien. Dan dacht ik, ja, nu moet ik het gewoon echt voor de... Ook voor de... Nou, want mijn ribben waren ook helemaal zo. Mijn ene was veel... Die stak veel meer uit. Dus ik was ook heel erg buiten adem. En mijn long raakte op een gegeven moment ook echt bekneld. Dus dan liep ik een trap op. Nou, dan was ik helemaal buiten adem. Dat leek net een hijgend paard. Maar dat was echt heel erg. En dat is nu allemaal wel weg. Maar ik merk wel... Ik voel nog steeds wel iets in mijn lijf zitten. Dus ik voel echt zo'n beetje zo'n constructie nog wel. En dat wendt wel steeds meer, moet ik zeggen. Maar als ik de trap bijvoorbeeld weer opleep, ja, dan heb je weer die trap. Dan voel ik weer echt zo'n constructie in mijn rug. Dus het voelt wel anders. Maar ja, wel ten goede, denk ik uiteindelijk. Ja, ik voel liever iets in mijn rug dan dat ik zo'n waggelende loopje heb.
Tuurlijk.
Maar het is nooit, het is niet dat het... Ja, het is natuurlijk een hartstikke goede uitkomst, zo'n operatie. Maar het is niet een soort van wonder of zo wat er gebeurt. Het gaat ook wel echt met pijn gepaard. En je voelt ook nog steeds wel iets anders aan je lichaam.
Ja, en heb je dingen moeten aanpassen nu juist door de operatie? Of ben je dat nog niet tegengekomen misschien?
Ja, nee.
Oké, nou dat kan.
Ja, maar je moet wel wat meer bewegen, merk ik wel. Dat het goed is voor mijn spieren. Maar nee, ik zie dat ik denk van... Nou, ik merk heel naar verschil. Ja, ook wel dat ik niet heel graag op zo'n stomme stoel zit. Wel dat ik echt op zo'n goed ondersteunde stoel... Ik zou niet heel graag op een krukje willen zitten. En eerst was ik daar niet echt problemen mee. Maar nu merk ik wel echt van... Nou, dat vind ik niet leuk als ik op zo'n krukje op een slechte stoel zit. Mm-hmm. Maar ja, nee, voor de rest allemaal wel positief, denk ik.
Ja, nee, maar ik bedoel ook niet per se dat het negatief hoeft te zijn. Maar wat ik wel eens heb gehoord, bijvoorbeeld met achterom kijken op de fiets of zo. Of met auto rijden. Ik weet niet of je dat soort dingen doet überhaupt. Dat anders is.
Ja, maar ja, ik weet niet. Ja, ik weet het niet. Want ik had mijn kruipbeen ook pas heel kort gehaald voor die operatie. Dus
dus je weet niet hoe het anders was.
Nee, ik weet het eigenlijk niet zo goed. En ja, zo vaak fiets ik nou ook weer niet, weet je. Dus ja. Nee, maar ik vind het allemaal wel waard. Dan denk ik, ja, dan kijk ik heel raar achterom. Ja,
ja, nee, maar goed. Oh nee, tuurlijk. Maar het is dan meer van die dingetjes. Ja, soms valt iets op van, oh, dat gaat dan anders. Hoeft niet weet je wel, slechter te zijn, maar gewoon...
Ja, nee, ik snap het wel. Nee, ik ben niet van plan om mensen aan te rijden. Ik ben geen gevaar op de weg sinds mijn scoliose operatie.
Nee.
Dus het nog niemand aangereden.
Nou, houd
het
zo.
Ja.
Nee, dat komt ook wel goed. Nee, precies. Maar snap ik, dan kan je het ook niet vergelijken met hoe het daarvoor was, zeg maar. Dus, en ik snap dat anderen die ook jonger zijn en die dan ook inderdaad nog nooit auto hebben gereden, die weten dan ook niet anders. En dat is misschien als je weer nog wat ouder bent en je wordt geopereerd, dat je dan meer verschil gaat merken in hoe het eerst was, hoe het erna is. Maar ja, als je wat jonger bent, dan ken je niet anders. Dat wordt dan gewoon je normaal, weet je wel.
Ja.
Ja, nee, dus dat is ook wel... nee, goeie. Ja, nou, ik vind het echt super fijn hoe je zo je verhaal vertelt en dit allemaal met ons deelt. En ik vroeg me af, heb je nog... wil je nog iets delen zelf over je eigen ervaring? Of wil je misschien nog wat tips meegeven voor onze luisteraars?
Ja, ik zou wel echt aanbevelen om heel goed met school alles te regelen. Dus... Ja, ik wil bijvoorbeeld heel graag naar de universiteit. En op een gegeven moment zat ik dan met studieadviseurs te praten. En nou, dan had ik dus een leefregelslijst, kreeg ik op een gegeven moment. En dat ik helemaal in mijn waan leefde van ik wil graag naar de universiteit en dit gaat me sowieso lukken. En dat op een gegeven moment die man zei van ja, maar als je heel realistisch bent, dan gaat het toch niet echt lukken. Want je gaat de eerste maanden toch helemaal niet naar school kunnen gaan. En als je bijvoorbeeld mbo wil doen of hbo, dat is allemaal toch ja, formaatje groter dan de middelbare school. Ja, ik zou er dan toch twee keer over nadenken of ik dat wel zou doen. En ook met school, als je dan toch op de middelbare school zit. Ik zou dat echt heel goed regelen. Van, ja, toch dat je dat een beetje afbakent, dat je rust kan nemen als je die nodig hebt. Maar ook dat je bijvoorbeeld langer de tijd kan nemen voor een revalidatie, mocht dat nodig zijn. Want je denkt ook van, ik ga er heel snel, ga ik er weer mee beginnen. Maar ja, als het dan niet lukt, dan raak je ook gefrustreerd dat het niet kan. Dus ik zou dat wel heel goed, heel goed regelen, denk ik. Ja. Ik ben ook wel heel blij dat ik toch die stap naar de universiteit nog niet heb gedaan. Want ik had er wel spijt van gehad, als ik dat wel had gedaan.
Ja, precies. En dan geeft dat misschien ook weer stress tijdens het herstel. En het herstel is natuurlijk zo belangrijk. Je wil gewoon dat dat goed gaat en dat je gewoon genoeg kan rusten. Want ja, het is gewoon ook zonde als je dan zo'n heftige operatie hebt gedaan. En dat je dan niet goed de tijd neemt voor je herstel, zeg maar.
Ja, sowieso zou ik dus echt aanbevelen van vraag niet te veel van jezelf. Want ook in het begin, als je dan zegt van ja, ik word geopereerd, dan zijn er heel veel mensen dan begaan met je en zeggen, nou, dan kom ik je opzoeken in het ziekenhuis en wanneer word je geopereerd en mag ik dan de dinsdag komen of mag ik dan de woensdag komen? En ja, in je goedheid wil je natuurlijk zeggen, oh ja, kom maar, leuk, maar als je daar ligt, nou, dan wil je echt geen bezoek soms hebben, hoor. En ook als ze dan komen, dat is heel lief, dan komen ze helemaal naar je toe gereden en een half uur of een uur komen ze dan in de auto naar je toe. Alleen op een gegeven moment, ja, ik kon echt niet langer dan 10 minuten in een gesprek met iemand. Op een gegeven moment ging ik gewoon echt in slaap vallen. En dat draagt dus alleen maar mee aan zo'n extra stress. En dat wil je helemaal niet hebben. Dus ik zou echt zeggen van, gewoon vraag niet te veel van jezelf. En ik denk ook wel dat je je mentaal heel goed moet voorbereiden. Want ik wilde bijvoorbeeld heel veel en heel veel en heel snel ook. En je moet toch ook leren, aan jezelf aanleren om echt een stapje terug te doen. En dat ook oké te vinden. Dus als je daar moeite mee hebt, dan zou ik er toch een beetje misschien wat hulp bij vragen of aan vooraf. En toch ook dat je jezelf kan vergeven als iets verkeerd gaat. Want je moet heel alert zijn op je lichaam, vooral ook als je herstelt. Dan moet je heel gefocust zijn, want je mag niet je romp draaien of je mag niet bukken en je mag geen onverwachte bewegingen maken met je rug bijvoorbeeld. Alleen ja, je bent ook maar een mens. Soms zie je een kuiltje in de weg niet. Of je ziet iemand niet aankomen. En je krijgt soms wel eens een duwtje. Of je gaat soms wel eens iets een misstap maken. Of je bukt wel een keertje. Of je draait een keertje je romp. En ja, soms had ik dan echt pijn als ik dan zo'n misstap beging. En soms dan hield die pijn ook echt langer aan. En ik vond het heel moeilijk om dan tegen mezelf te zeggen van ja, ik ben ook maar een mens. Je maakt ook gewoon fouten. En het is gewoon oké dat je zo'n foutje maakt. Ik was dan toch wel heel snel boos op mezelf dat ik dan niet alerter was geweest. Omdat ik dan niet toch zo'n keeltje op de weg zag. En moet je toch ook wel tot jezelf vergeven. Dus,
ja, lief zijn voor jezelf.
Ja, lief zijn voor jezelf. Ja, en dat is echt wel heel belangrijk. Dat je niet te streng bent.
Ja, onthouden van I love my back.
Ja, soms dan vind je back je niet leuk als je zo'n misstap maakt. En dan moet je toch zeggen, ja, ik hou nog steeds van je.
Ja, nee, super waardevol. Nee, echt. Julia, heb jij nog een vraag voor Juliet?
Nee, ik vind het inderdaad gewoon hoe jij net afsloot heel mooi. Gewoon lief voor jezelf blijven en voor je rug. Daar draait het denk ik om.
Ja,
mooi.
Ja, dankjewel voor het delen. En voor onze luisteraars, bedankt voor het luisteren.